voor het gemak even snel de draad opneem van deze hoofdstukken, dan ben ik in de eerste plaats terecht bij de laatste verse van Romeinen 4, waar gesproken wordt over de Heer Jezus Christus, die werd overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Ik doe het heel snel, want ik neem aan dat het bekend is. En anders dan is het jammer, hè? Dan moet het een andere keer maar weer eens. Einde van Romeinen 4. En dan Romeinen 5 spreekt over onze positie. Vers 1 namelijk. Wij dan, op grond van het voorgaande, betekent dat het dan. Wij dan, op grond van het voorgaande, gerechtvaardigd zijnde. Wij zijn dus rechtvaardigen. En u weet het, hè? De rechtvaardige zou uit het geloof leven. Nou goed. Hier is hetgeen staat trouwens in zowel Galaten als in Hebreeën. In hetzelfde betoog. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wij zijn dus gerechtvaardigd. Wij hebben vrede bij God, zegt de rest van het vers. Wij hebben, vers 2, toeleiding tot deze genade. En wij staan bovendien in de genade. Spreekt allemaal over onze positie. Wij zijn gerechtvaardigd. Wij hebben vrede bij God. Wij hebben de toegang of toeleiding tot deze genade. Maar ook wij staan in de genade. Dat zijn twee dingen. De eenvoudige reden dat wij staan in de genade, omdat we uit genade zijn zalig geworden. Maar we hebben ook toegang nog steeds tot diezelfde genade. Want we hebben diezelfde genade nodig, niet alleen om wedergeboren te worden, want dat is al gebeurd. Maar we hebben ook dezezelfde genade nodig om van daaruit, en op grond daarvan, de levende God in de praktijk van ons leven te dienen. Zoals het op vele andere plaatsen ook staat. En daarna staat er, en dan wordt de blik op de toekomst gericht, en het einde van vers 2. Wij roemen in de hoop, toekomstverwachting, der heerlijkheid Gods. Wij roemen hierin namelijk dat die heerlijkheid van Gods wegen aan ons zal geopenbaard worden. En dat is bijna letterlijk de uitdrukking uit Romeinen 8. Dat de heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. Daar zien wij naar uit. Dat is wat wij verwachten. En dan zegt meteen het volgende vers dat wij op die reden, op die grond ook roemen in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt enzovoorts. Zodat meteen gezegd wordt dat waar wij onze verwachting gesteld hebben op deze toekomende dingen, op die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, daar brengt het vanzelfsprekend lijden met zich mee. En daarom hebben wij lijdzaamheid, bereidheid tot lijden, eventueel van nodig. Niettemin wordt in de volgende verse uiteengezet dat wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, vers 9, dat wij wel degelijk behouden zullen worden van de toorn, nog steeds vers 9, waarbij die toorn niet alleen de toekomende toorn is, de uitdrukking staat hier trouwens ook niet, dus niet alleen de toorn zoals die in de toekomst over de mensheid zal komen in de dagen van de wederkomst van Christus, maar het gaat over de toorn waaronder de hele mensheid nu in onze dagen ook leeft, volgens de woorden van Romeinen 1, want daar staat dat al. Dat de toorn Gods geopenbaard wordt over de hele mensheid enzovoorts. Maar de gedachte is dat waar wij wedergeboren zijn, waar wij kinderen Gods geworden zijn, waar wij de geest van God hebben ontvangen, de Heilige Geest dus, daar zullen wij behouden worden in ons leven van deze toorn waaronder de hele natuurlijke mens leeft. Dat kan ik in een paar andere woorden zeggen, dan worden ze misschien wat duidelijker. De gedachte is namelijk dat de wereld in duisternis is, maar wij wandelen in het licht. En dat is één uitspraak. De andere is dat wij verlost worden of ontrokken worden aan de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst worden in de toekomende. Dat wil zeggen dat die toorn die nu komt over de mensheid, waardoor de mensheid wandelt in duisternis, dat die toorn niet de toorn is die over ons komt. Dat wil zeggen, wij worden daaraan ontrokken, omdat wij wandelen in het licht van Gods woord in de eerste plaats, om het eenvoudig te houden, en iets mystieker, het licht van Gods geest, het licht namelijk Christus enzovoorts. En dat licht houdt dan in de eerste plaats in dat wij weten waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. En dat is dan net kenmerkend voor de wereld. Die weet niet waar, de mensheid bedoel ik, hè, die weet niet waar die vandaan komt en die weet ook niet waar het naartoe moet. Dat is ook altijd de vraag, hè. Waar moet het naartoe? Toch? Dat weet men niet. En deze woorden verzin ik ook niet, want die staan gewoon over het algemeen in het Johannesevangelie. Waar de Heer ze gebruikt en toepast op zijn tijdgenoten. Gij weet niet van waar gij komt, nog waar gij heen gaat. Maar ik weet waarvan ik kom en ik weet ook waar ik heen ga. En dat allemaal in verband met ik ben het licht der wereld. Vanzelfsprekend dus, hè. Nou goed, ga ik verder niet op in. Maar daarna wordt in Romeinen 6 de vraag gesteld in vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Ik moet eigenlijk het laatste vers nog noemen, 5 vers 21, waar vastgesteld wordt, min of meer samenvattend, dat wij eertijds leefden onder de heerschappij van de zonde en de heerschappij van de dood, maar dat wij nu leven onder de heerschappij van de genade, waarna de vraag is wat dat dan wel mag inhouden. En daarbij gaat het om genade, om godzaliglijk, want zo is de uitdrukking in de Bijbel, te kunnen leven. En daarvan staat dan vervolgens in 6 vers 1, wat zullen we dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden enzovoorts? En dan zegt de apostel, dat zij verre, wij zouden namelijk niet in de zonde blijven. En de zonde dienen dus, maar zegt hoofdstuk 6 verder, wij zouden de rechtvaardigheid of de gerechtigheid dienen. En in plaats van onze leden te stellen, onze lichamen dus, te stellen tot instrumenten der ongerechtigheid, der zonde, zouden wij onze leden stellen tot wapenen of gereedschappen der gerechtigheid. Niet de zonde dienen, maar de gerechtigheid dienen. Waarna je nog altijd kunt vragen, hoe doe je dat dan? Maar dat komt later, hè? Maar het is eerst de fundamentele waarheid. En dan de andere vraag die eventueel gesteld zou moeten kunnen worden. De ene vraag was, zullen wij in de zonde blijven of zullen wij de zonde dienen? De andere vraag zou zijn, zullen wij onder de wet blijven en zullen wij de wet dan dienen? Want de wet is toch gerechtigheid, denken velen. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Maar de gedachte is dat wij niet onder de wet zouden leven, omdat een leven onder de wet in de praktijk een leven is dat dienstbaar is aan de zonde, juist. Waar de wet heerst, heerst de zonde. Stond trouwens al in Romeinen 6 vers 14, samengevat weer, hè, want daar staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. En dat is al voldoende, betekent dan dat leven onder de wet in de praktijk een leven is onder de zonde. En waar de wet heerst, daar heerst in de praktijk de zonde. Het dienen van de wet is dus niet het dienen van de gerechtigheid. Dat blijkt uit de praktijk. Zullen we dan in de zonde blijven onder de heerschappij van de zonde? Het antwoord is nee. Zullen we dan leven onder de heerschappij van de wet? Het antwoord is net zo goed nee, of zelfs dat zij verre, want die uitdrukking vinden we in hoofdstuk 7 ook. Waarna de vraag blijft, maar hoe dan? En dat is wat in hoofdstuk 8 uiteengezet wordt. Want in hoofdstuk 8 wordt in het begin van het hoofdstuk nog aangesloten bij hoofdstuk 7. Namelijk, er wordt gezegd dat wij, dat het vlees, de natuurlijke mens, zich aan de wet Gods niet kan onderwerpen. Dat blijkt een onmogelijkheid te zijn. En waarna gezegd wordt dat wij ons niet zouden onderwerpen aan de wet, maar dat wij ons zouden onderwerpen aan de geest. Want dat is de term die dan geïntroduceerd wordt vanaf vers 2 eigenlijk al. Want daar wordt de wet gesteld tegenover de geest. Met de bekende uitspraak neem ik aan uit Romeinen 8 vers 2. Want de wet des geestes en dus des levens, want dat staat er. De wet des geestes des levens. En ik zeg het maar meteen, dat is het nieuwe verbond uiteraard. Want dat is een bediening des geestes. Met de letterlijke uitspraak uit 2 Korinthe 3. De wet des geestes des levens, namelijk het nieuwe verbond, heeft in Christus Jezus, want dat is de middelaar van het nieuwe verbond, en dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek uit de Hebreeënbrief. De wet des geestes des levens in Christus Jezus, die heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En dat is het oude verbond, ook volgens 2 Korinthe 3, want daar heet het oude verbond een bediening des doods. En de korte versie van vers 2 luidt, het nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van het oude. En waar we vrijgemaakt zijn van het oude verbond, zijn we vrij van de heerschappij van de wet. En dus ook van de heerschappij van de zonde, want die twee dingen zijn niet van elkaar te scheiden. Zoals de voorgaande hoofdstukken uiteengezet hebben. En dat begrip geest wordt dan verder toegelicht. Waar staat in vers 4 dat wij inderdaad naar de geest, niet naar het vlees, maar naar de geest zouden wandelen. En die wandel begint bij het denken van de mens. En dat staat weer in vers 5. Want die naar het vlees zijn, bedenken vleeselijke dingen. Maar die naar de geest zijn, bedenken geestelijke dingen. En dan vers 7. Want het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. Daar is God niet mee gediend. En bedenkt u dan dat zonde, maar ook wet, altijd gaat over vleeselijke dingen, over de oude mens namelijk. Maar het is vijandschap tegen God, staat er. En het bedenken des geestes is leven en vrede. Vers 6, hè? Het bedenken des vleeses is de dood. Zodat u ziet dat het niet alleen om vlees gaat, maar ook om zonde, wat leidt tot de dood. En om wet, want het leidt tot de dood. Maar het bedenken des geestes, het bedenken van de waarheden van het nieuwe verbond, dat is leven. En dus ook vrede, want vrede veronderstelt gemeenschap. En leven veronderstelt ook gemeenschap. Dat is waar die begrippen elkaar overlappen. Eenheid namelijk, van de eenheid, de band namelijk, van het nieuwe verbond. Waarna vers 8 zegt, vers 7 zegt, het vlees, bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En het bedenken des geestes is uiteraard het tegenovergestelde daarvan. Waarna vers 9 zegt, doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. Dat is geen uitspraak over de praktische levenswandel van de Romeinen of zoiets. Maar het is de uitspraak over de positie van de gelovigen. Die immers de geest, Gods, de Heilige Geest, heeft ontvangen. Dat is hetzelfde als hij is wedergeboren. Hij is immers wedergeboren uit de geest. En wat de geest voortbrengt, is geest. Het ontvangen van de geest is niks anders dan uit de geest geboren worden, nieuw leven ontvangen. En vers 9 stelt dus vast, gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, als tenminste, zo anders, maar die term gebruiken wij nooit meer, hè? Dus zo anders de geest Gods in u woont. Let wel, het gaat niet over, als zo gij naar de geest wandelt, dat staat er ook niet. Maar zo de geest Gods in u woont. En andersom, maar zo iemand de geest van Christus, dat is diezelfde geest uiteraard, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. Die is dus niet eens wedergeboren. Wou je wat zeggen? Oh, ik dacht dat hij eraan kwam, maar... Oh, nog niet. Ik ga nog even door dan. Dus het is een uitspraak in vers 9 over degene die wedergeboren is. Niet meer dan dat. Maar de vraag is, hoe nu verder? Nou, en dan staat er, zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En dan vers 10, en indien Christus in u lieden is, dat wil zeggen, indien gij wedergeboren zijt, indien gij een kind van God zijt, indien Christus in u lieden is, dat is die geest dus, hè, uit het voorgaande vers. Indien Christus in uw lied is, zo is weliswaar het lichaam dood vanwege de zonde, om der zonde wil, zonder en erachter overigens, om der zonde wil, enkelvoud. Maar de geest, ofwel Christus in u, is leven om der gerechtigheid wil, zodat het lichaam niet de zonde zou dienen, maar de geest in ons zou de gerechtigheid dienen, is de gedachte. Dat gebeurt door het lichaam overigens. Maar het is de geest van God, de geest van Christus, of gewoon Christus in ons, die dat bewerkstelligt. En wat bewerkstelligt hij dan? Vers 11. Wel, indien de geest van God in u woont. Nou ja, er staat indien de geest van degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, dat is God dus, hè. Indien dus de geest van God in u woont, zo zal hij, die geest namelijk, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. U merkt wel, ik doe het zo snel mogelijk. Ja?
Dat is de kracht in de geest.
Ja, dus, kijk, hier worden heel wat termen gebruikt ter aanduiding van die geest.
Dat is een geest wat geven, maar de geest is kracht, die vraagt.
Ja, maar geest is kracht. God is kracht. Geest. Die geest die hier genoemd wordt, is de geest van Christus. En je kunt moeilijk zeggen dat Christus zwak is, hè. Het is de kracht dus. En het is de geest van God. En het is dus de kracht Gods, hè. Vandaar dat inderdaad soms gezegd wordt, gij zult de kracht, namelijk, of de kracht van de Heilige Geest ontvangen, of gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. En dat is dan inderdaad die geest, is het leven van Christus in ons, die kracht is dat, hè. Maar daarvan staat dus, indien, en dan verkort ik het vers, hè, de tussenzinnen, die vat ik samen gewoon, hè. Daar staat, indien de Geest van God in u woont, zo zal God ook uw sterfelijke lichamen levend maken. Dus nog korter, indien de Geest Gods in u woont, zal hij uw sterfelijke lichamen levend maken. En dan staat er nog eens achter, door zijn geest die in u woont. Dat is niks anders dan de herhaling van wat al gezegd is. En in de tussenzinnen wordt er uitgelegd dat die geest inderdaad ooit de Heer Jezus opwekte uit de dood. Diezelfde God, diezelfde geest, diezelfde kracht maakte het lichaam van Jezus levend. Wel nu, zegt de apostel, als die geest in u woont, dan zal die geest dus ook uw lichamen levend maken. En de enige moeilijkheid van het vers is gelegen in de vraag die nu komt. Wanneer dan? En er zijn er altijd bij de hand de mensen, die hebben ook 4 klassen lagere school, die zeggen, hey, er staat zal levend maken, dus dat is toekomende tijd, dus zal de Heer het doen in de toekomst. En dat gaat dus over de opstanding uit de dood in de toekomst. En daar zit een grote misverstand, want het mag dan grammaticaal toekomende tijd zijn, ik moet het helaas nogal vaak zeggen, ik vind het ook wel vervelend, maar het is niet anders. Het is grammaticaal toekomende tijd, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee wordt aangeduid dat deze dingen pas in de toekomst zullen gebeuren. Want de toekomende tijd, grammaticaal, heeft ook de betekenis van het trekken van een conclusie. Als het een waar is, dan zal op grond daarvan, dan volgt, let op volgen, krijg je automatisch toekomsten, dan volgt daaruit dat. Maar het hoeft niet automatisch over de toekomst te gaan. Het gaat hier niet over de toekomst. Dat blijkt uit het verband ook. Het gaat om het heden. Daar waar die geest van God, de geest van Christus, Christus zelf, of hoe het maar heet, de Heilige Geest, in ons woont, zal die geest ook noodzakelijk onze sterfelijke lichamen levend maken. Bovendien, dit kan niet slaan op de opstanding der doden in de toekomst, want dan had er niet kunnen staan uw sterfelijke lichamen. Dan hadden moeten zijn uw dode lichamen. Of inmiddels dode lichamen. Maar sterfelijke lichamen zijn wel degelijk levende lichamen. Nou ja, nog natuurlijk, vanzelfsprekend, nog levende lichamen. Maar de gedachte is dat onze lichamen levend gemaakt worden, al terwijl ze nog sterfelijk zijn. Dat wil zeggen, terwijl zij nog niet gestorven zijn. Vooruitgrijpend dus op de opstanding uit de dood. Dat kan niet missen. En daarom gaat het over het heden. De gedachte is namelijk dat die geest die Christus uit de doden opwekte, die geest wekt ook nu ons op uit de doden. Dat is ook waar Paulus het over heeft in de beroemde verse uit Filippenzen 3, of is het 4 inmiddels, dat weet ik nooit. Waar hij zegt, of ik het ook grijpen mocht, ik jagen naar, of ik enigszins mogen komen tot de opstanding der doden. En dan leest men erin alsof het gaat over de opstanding op de jongste dag, of bij de opname van de gemeente, maar in ieder geval ver in de toekomst. Terwijl de apostel in werkelijkheid spreekt over de werking van het leven van Christus in hem op dat tijdstip. Terwijl hij nog in dit sterfelijke lichaam is, uiteraard. Dat blijkt daar ook uit het verband, overigens. En hier ook. Want de vraag is nog steeds, hoe zouden wij dan leven? Onder de heerschappij van de zonde? Nee. Onder de heerschappij van de wet? Nee. Hoe dan? Nou, wat hier uitgelegd wordt, is onder de heerschappij van de geest, die immers in ons woont. Niet onder de heerschappij van de zonde, die wellicht in ons woont, maar onder de heerschappij van de geest die in ons woont. Alleen heerschappij is misschien een wat sterk woord, het wordt hier ook niet gebruikt, maar er staat wel een andere term voor in de plaats. synoniem, namelijk onder de leiding van de geest. Maar het komt op hetzelfde neer uiteraard. Hè. Immers heerschappij, laat ik het anders zeggen, als iets heerst in ons leven, betekent de uitdrukking dat het dan de grootste macht is of heeft in ons leven. Heerschappij van de wet veronderstelt dat de wet de hoogste kracht is in ons leven. Heerschappij van de zonde wil zeggen, de zonde is de grootste kracht in ons leven. De heerschappij van Christus of van de geest wil zeggen dat de geest de grootste kracht is in ons leven. Dat wil niet zeggen dat die anderen er niet meer zijn, maar die anderen zijn gewoon niet meer de grootste. Natuurlijk werkt de zonde in ons, natuurlijk werkt de dood in ons, maar dat wil nog niet zeggen dat de zonde in ons heerst of dat de dood in ons heerst. Want wat in ons als gelovigen heerst, of althans heersen zou, is het leven van Christus. Dat is de grootste kracht in ons leven. En dat is waar het hier over gaat. En dus staat er vers 12, zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven, en onder de heerschappij dus van zonde en wet. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Vlees, zonde, wet, leidt alleen maar tot de dood, tot niks anders. En dus, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Waarbij de gedachte is dat die geest heersend zou zijn in onze levens, waarbij inderdaad de werkingen des lichaams gedood worden, dat wil zeggen genegeerd worden, en dus eens in tot op zekere hoogte althans op normatief gesteld worden. Dat is de gedachtegang.
Maar er is een verschil tussen dat vers 11 heet, dat is de geest en niet van de geest.
Het is gewoon een naamvalskwestie. De geest in vers 11, daar is het onderwerp. En dus is het eerste naamval en dan is het de geest. En door de geest is derde of vierde naamval, weet ik het zo gauw. Derde naamval. Hè? Als ik snel genoeg ben, en dan moet het zijn den geest, maar dat maakt niks uit hoor. Het is, in gewoon Nederlands zou het ook gewoon de geest zijn. Door de geest, het voorzetsel, verklaart het al genoeg hè. Indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, maar uiteindelijk is de gedachte dat niet wij dat zouden doen, maar dat de geest dat doet in ons. Alleen, waarom staat er dan dat wij dat zouden doen? Wel, omdat de verantwoordelijkheid voor de werking van de geest bij ons ligt. Wij zouden namelijk ons voor die geest, of aan die geest, beschikbaar stellen, is de gedachte. Vandaar, word vervuld met de geest, schrijft de apostel Paulus aan de Efeziërs. Met andere woorden, die geest wil wel, maar of die Efeziërs ook wil, is maar de vraag. En de verantwoordelijkheid ligt dus bij de Efeziërs. Of de parallelle tekst uit Colossense, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wel, Christus wil wel, daar zit het probleem niet. Maar de vraag is of de Colossense het ook willen. En dus, in ons geval, of wij het ook willen. En daartoe dienen deze schriftgedeelten om ons daartoe beschikbaar te stellen. Ondanks het feit dat het eventueel lijden met zich meebrengt. Want er staat in alle drie die schriftgedeelten. Indien gij dus, vers 13, door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven in de praktijk, nu. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, let op, niet zullen worden, nu. Zovelen als er door de geest Gods geleid worden, dat wil zeggen niet geleid door de wet, niet geleid door de zonde, niet geleid door het vlees, wat eigenlijk drie keer hetzelfde is, want het overlapt elkaar heel verschrikkelijk, hè. Maar niet geleid door de zonde, niet geleid door de wet, niet geleid door de dood of zo, door het vlees, maar zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. En u wordt geacht dat te verbeteren in uw Bijbel. Er staat kinderen, maar er moet zijn zonen. Zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want de zonen worden geleid door de geest van de Vader, is de gedachte. Het is die geest, namelijk het leven Gods, de goddelijke natuur, zou Petrus gezegd hebben, in ons, die iets met ons doet, die ons leiden wil, en waar dat gebeurt, zijn wij zonen, staat er.
Ja. door uw vertaling. Zonder van.
Ja, het zal wel, ja. Ik neem aan dat de nieuwe vertaling het ook wel zal hebben. Want het is gewoon een misverstand. Maar zoveel als door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Begrijp je me goed? Dat betekent niet dat zij al tot zonen zijn aangesteld. Maar het betekent dat God zich jegens hen gedraagt als zonen. En dat deze kinderen zich ook jegens God gedragen als zonen. In de praktijk. En op grond daarvan zullen zij in de toekomst, zoals uit de rest van dit schriftgedeelte blijkt, tot zonen aangesteld worden. Je mag die dingen even niet door elkaar gooien en niet voorbarige conclusies trekken uit één losse zin uit een compleet schriftgedeelte. Zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. En dan eerst de toelichting, voordat er verder op ingegaan wordt, op deze uitspraak uit vers 14. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, de geest der dienstbaarheid. Dat duidt dus op de wet. Want immers de wet des geestes des levens heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Uit vers 2. En dat was het oude verbond met zijn slavernij, zijn dienstbaarheid. De term ook uitgelaten. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, één woord. Aanneming tot kinderen, dat moet u maar zo snel mogelijk vergeten. Ik doe ook altijd mijn best. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Zodat die geest van alles te maken heeft met onze aanstelling tot zonen. Wel, waar wij door de geest geleid worden, zijn wij zonen Gods. En waar wij zonen Gods zijn, zullen wij in de toekomst tot zonen worden aangesteld. Eén vraag heb ik nog niet gesteld. Namelijk, naar aanleiding van vers 14, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, waarheen worden zij dan geleid? Want leiding moet toch zijn ergens naartoe, normaal gesproken. De leider is immers de gids, degene die voorop gaat, de weg wijst. Waar gaat de weg naartoe? Naar deze aanstelling tot zonen officieel in de toekomst, zoals in het verdere verloop van dit hoofdstuk besproken. En daarom heet het de geest der aanstelling tot zonen. Voor zover de geest wat in ons doet, draagt het altijd bij aan ons zoonschap. Daarin brengt die geest ons. Die geest is er niet om ons op fatsoenlijke wijze door het leven heen te helpen of iets dergelijks. He? Absoluut niet. Die geest is daar, die werkt in ons om ons te brengen tot die aanstelling tot zonen. En zo staat het er ook, hè. Gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde uitdrukking inderdaad als uit Galaten 4. Maar daar heb ik u vorige keer al op gewezen. Dus daar ga ik nou niet meer op in. Daarna nog een keer hetzelfde, vers 16. De geest zelf, want dat staat er eigenlijk, een beetje verzwakt met dezelfde geest. Niet dezelfde geest, dezelfde geest. En dat betekent gewoon de geest zelf. Wij hebben dat van elkaar gescheiden in de loop der jaren. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En daar staat er correct. Want dat zijn we nu nog officieel. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, ook correct vertaald vers 17, dan zijn wij erfgenamen en dus bestemd om te erven zoals Esau dat was. Maar dat was weer 14 dagen eerder, Hebreeën 12. Dat niet iemand zijn, hoe eerder gelijk Esau die jonge spijzen zijn eerst geboorterecht weggaf. Dat zouden wij dus ook niet doen. Maar omdat wij kinderen zijn, zijn wij erfgenamen. Erfgenamen dus van God, want we zijn kinderen Gods. En daarmee mede-erfgenamen met Christus. Want Christus is inmiddels de Zoon Gods. En ook de aangestelde Zoon, zoals we eerder gezien hebben. En hij heeft dat eerstgeboorterecht inmiddels ontvangen gesteld tot koning, tot priester, tot eerstgeborene enzovoort. Maar wij zijn voor datzelfde geroepen. Daartoe zijn wij kinderen Gods geworden, om vervolgens op te groeien, opgevoed te worden, om in de toekomst tot zonen te worden aangesteld. En het opvoedingswerk doet niet de wet, maar doet de geest. En ik hoop dat u zich Galaten 4 nog herinnert. De geest voedt ons op. En dus staat er, indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Maar dan staat er, zo wij anders, indien wij tenminste, als het zo is dat, betekent het, hè, als het zo is dat wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want de weg van de Heer Jezus zelf, na zijn aanstelling tot zoon, was er inderdaad een weg van lijden. Dat is een nogal negatieve term. Dat kan het altijd nog maar meevallen laten, denk ik. Maar het was in ieder geval een weg van geloof. Leven uit geloof. En dat is wat van ons ook verwacht wordt. Trouw aan onze hemelse Vader. En in die zin wordt er een vergelijking gemaakt tussen de Heer Jezus en ons. De Heer Jezus was uit God geboren, door God verwekt. Leefde op aarde als kind van God, om zo te zeggen. En hij werd op grond van gebleken trouw en geloof dus, gehoorzaamheid, tot zoon aangesteld. Van ons kan hetzelfde gezegd worden, al ziet het er in de praktijk iets anders uit, maar er wordt volstrekt hetzelfde van gezegd. Wij zijn ook kinderen Gods, ook uit God geboren. En de bedoeling is dat wij na gebleken trouw en gehoorzaamheid ook tot zonen worden aangesteld. En zoals de Heer daarvoor geroepen was, zo zijn ook wij daartoe geroepen. Want in Christus, Efeze 1 vers 5 of daar in de buurt, in Christus zijn wij tevoren verordineerd tot zo'n stelling. Nou, dat slaat het op, hè. En daar gaat de apostel dan op in en zegt in vers 18, want ik reken, want dat staat er letterlijk, het ervoor houden, want ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, als kind van God dus, en hem dienende, u weet wel, die kastijding uit Hebreeën 12, die geen zaak van vreugde scheen te zijn, maar die van zich wierp een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht, let op gewicht, der heerlijkheid. En hier staat, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt, gewicht, vertaald hier met niet is te waarderen, maar waarde bepalen gebeurt door weging. En ik kijk even naar broeder Rolf, want die gaat nu zeggen dat in zijn vertaling ook inderdaad staat wegen. Niet dan? Vers 18 van Romeinen 8. Dat het lijden deze nieuwe vertaling. Oh, jij hebt nieuwe vertaling, ik moet naar jou kijken. Dat is waar ook, vergeet ik altijd. Daar staat dat, hè? Niet opweegt. Het gaat om wegen en daarmee waarde bepalen. Dat is gewoon één woord voor. Dus inderdaad, een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid, zei de apostel Paulus bij een andere gelegenheid. Nou goed, ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden, waarbij de term heerlijkheid samenvatting is van al wat wij in de toekomst zullen ontvangen vanwege die aanstelling tot zonen. Heerlijkheid, loon, erfenis. Want de zoon krijgt een erfenis, weet je wel. Heerlijkheid, loon, erfenis, zoonschap, eerstgeboorterecht, of wat er maar wezen mag. Heerlijkheid. Niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik moet er nog even wat bij zeggen, want het blijkt soms wel interessant te zijn. Er staat niet heerlijkheid die wij in de toekomst zullen ontvangen. Wat mij betreft zou het er kunnen staan, zou het niet verkeerd zijn, overigens. Maar de meer nauwkeurige Bijbelse gedachte is niet dat wij in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen. Maar de gedachte is dat wij nu heerlijkheid ontvangen. En dat die heerlijkheid in de toekomst zal geopenbaard worden. Er kan niet iets geopenbaard worden wat er niet eerder is. En hier staat dat het gaat om heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat gebeurt bij onze aanstelling tot zonen, namelijk bij de verlossing van ons lichaam, zegt vers 23. Maar als die heerlijkheid voor die tijd er niet is, kan die dus ook niet dan geopenbaard worden. En voor zover die heerlijkheid er is, zal hij geopenbaard worden. En soms denk ik zelfs dat de uitdrukking niet alleen maar zegt dat die heerlijkheid aan ons zal getoond worden, maar dat een heerlijkheid zal getoond worden, welke heerlijkheid? Wel de heerlijkheid aan ons. De heerlijkheid die ons aankleeft. Ik ben geneigd het vers Zo te lezen namelijk. Want de gedachte blijkt ook uit de volgende verse. De gedachte blijkt te zijn niet alleen dat die heerlijkheid aan ons getoond zal worden, maar dat die heerlijkheid ook getoond zal worden aan de wereld, aan ieder. Zie? Welke heerlijkheid? Nou, de heerlijkheid aan ons. Want er blijkt dat de schrift erover spreekt als over een uitwendige heerlijkheid. Een heerlijkheid, heerlijkheid is namelijk weer synoniem met licht. En de gedachte is dat wij een min of meer lichtgevende gedaante zullen hebben in dat verheerlijkte lichaam. En naarmate het verheerlijkt is, zal het licht uitstralen. Hoe letterlijk je dat moet nemen, dat kan me helemaal niet schelen. Maar houd maar bij die Bijbelse uitdrukkingen, dat kan niet verkeerd zijn. In ieder geval betekent het dat ons loon, zal ik maar zeggen, onze beloning ook inderdaad uitwendig aan ons zichtbaar zal zijn. Het heeft te maken met wie wij zijn en het heeft te maken met onze verschijning in de toekomst. Dat is niet het enige overigens, maar het drukt zich in ons lichaam uit, om zo te zeggen, want zo staat het in 2 Korinthe 5. Want daar worden we bekleed of zelfs overkleed en als tegenzit, dan zullen we zelfs naast staan. Dan doet het licht het niet. Ja, zoiets. Hè. Ik bedoel, ik zeg het wat gekscherend, maar we zullen vrucht dragen. De een 30 watt, de ander 60 watt, de ander 100 watt. Maar ik geloof dat u die alles gehoord heeft van me. Bij wijze van spreken dan, om het maar een beetje plastisch voor te stellen. Dat is waar het over gaat. Hè. Nou goed. Om een paralleltekst te noemen, zonder hem op te zoeken. 2 Korinthe 3 zegt dat wij dienaren zouden zijn, niet van die bediening des doods, namelijk het oude verbond, maar van een bediening des levens, namelijk het nieuwe verbond. En wij worden, waar wij dienaren zijn in de praktijk van ons leven, onder het nieuwe verbond, wij worden naar hetzelfde beeld, net als Christus namelijk, in gedaante veranderd. Niet wij zullen in gedaante veranderd worden, wij worden in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid nu. En dat betekent dus dat wij die heerlijkheid nu reeds ontvangen, alleen het is een heerlijkheid die hier op aarde, aan het vleeselijke lichaam, niet gezien wordt. Maar ik ben er stellig van overtuigd dat de engelen in de hemel en de Heer zelf die heerlijkheid aan ons wel degelijk zien. En naarmate wij de Heer dienen, krijgen we een steeds lichtender gestalte. Steeds meer heerlijkheid. Alleen wij zien het niet. Maar in de toekomst zal het zichtbaar gemaakt worden. Niet alleen zodanig dat wij het zien, maar Christus en daarmee ook de gemeente zullen in heerlijkheid verschijnen en geopenbaard worden aan de wereld. En de openbaring van Jezus Christus, met de term uit Openbaring 1 vers 1, is net zo goed de openbaring van de gemeente aan de wereld. En dat is wat hier staat, hè. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En daar wacht het schepsel op die openbaring. Wij niet eens. Het staat er ook volgende vers, het schepsel. Zie? Want het schepsel, de schepping dus. Dat moet het eigenlijk zijn, maar men heeft de schepping onzijdig gemaakt. Want als de schepping, als het de schepping is, is het vrouwelijk. Toch? Dat is een vrouwelijk woord, de schepping. En dan staat de schepping vrouwelijk tegenover de man, namelijk de schepper. En daar zal dus de vrouw de man dienen en zal dus de schepping de schepper dienen. Maar in onze filosofie, menselijke filosofie, past dat niet meer. Dus het woord is van vrouwelijk veranderd in onzijdig en dus is het schepsel. En is het onzijdig geworden. En daarmee heeft de schepping feitelijk zijn plaats verloren. Haar plaats verloren, moet ik dan zeggen. Dat is helemaal goed. Nou goed, het schepsel, vooruit dan maar, hè. Het schepsel, als met opgestoken hoofden, wachtend op de redding, uitziend naar de toekomst, dat doe je met je hoofd zo hoog mogelijk, hè. Dan kun je verder kijken. Hè. Het schepsel, als met opgestoken hoofden, verwacht de openbaring der zonen Gods. Let op, niet wij verwachten de openbaring der zonen Gods, hoewel het zo is. Maar het staat hier in dit vers nog even niet. De schepping wacht daarop. De schepping wacht erop dat wij, zonen Gods, openbaar zullen worden in de toekomst. En dan zal de heerlijkheid aan ons door de schepping gezien worden. En zo lees ik dus deze verse. de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden aan de schepping. Het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Verbeter het alsjeblieft in uw Bijbel, hè? Zonen Gods. Want als het openbaar wordt, zijn het niet meer kinderen, maar zonen. En dan komt de toelichting, want het schepsel is aan de ijdelheid, leegheid, doelloosheid, onnuttigheid, hoe het maar allemaal heten mocht in de voorgaande hoofdstukken al. Het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft, niet uit eigen wil in elk geval. De vraag is vervolgens, maar wie heeft die schepping dan aan de leegheid onderworpen? De vertalers hebben het erop gehouden dat de duivel het gedaan heeft. Ik zou er geen moeite mee... Nee, anders hadden ze een hoofdletter gebruikt, hè? Bij het woord dienst. De wil van die, van degene die, enzovoorts. Ik zou er ook geen moeite mee hebben als men het met een hoofdletter had afgedrukt, dat het God is namelijk. Want God zelf heeft het zo gewild. In elk geval. Maar dat doet nou weinig de zaken verder. De schepping is aan de leegheid onderworpen. Wij niet. Wij zijn namelijk niet leeg, ijdel, niet leeg, maar wij zijn gevuld met de Geest Gods. Waardoor onze levens, en dat is dus ons praktische leven, inderdaad vrucht zou dragen voor altijd, voor de eeuwigheid namelijk. En wat de oude schepping betreft, die kan geen vrucht dragen. Die is tezamen onnuttig geworden en afgeweken. Ja, ijdelheid, leegheid, vruchteloosheid, wat je maar invult. Leegheid lijkt me genoeg. Het probleem is dat wij dikwijls een veel te smal begrip hebben van onze eigen Nederlandse woorden. En daar zit vaak een probleem. En dan probeert men het met een andere vertaling, maar het werkt toch niet, want die andere woorden kennen we dan ook niet. Het schepsel is aan de leegheid, ijdelheid onderworpen, brengt namelijk niks voort. Maar het wacht op de toekomst, de schepping. De schepping wacht namelijk op de openbaring van de Zonen Gods. Op hoop of in verwachting, hè, vers 21, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis of des doods, dat kan ook, hè, de slavernij van wet en dood, maar er staat dienstbaarheid en verderfenis. Maar het is hetzelfde. Tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Hier staat het weer goed. Kinderen Gods. Het maakt trouwens niks uit als je het mij vraagt. Er verandert namelijk niks mee als hier Zonen Gods zou staan. Want de gedachte is dat wij die nu kinderen Gods zijn, leven onder de vrijheid van het nieuwe verbond, niet gebonden aan de macht van de dood of de zonde of de wet, maar geplaatst in de vrijheid. Wij leven in die vrijheid en in die positie onder de vrijheid van het nieuwe verbond ontvangen of verwerven wij heerlijkheid. Dat is dus de vrijheid van de kinderen Gods nu. Het is ook de heerlijkheid van de kinderen Gods nu. Maar beide begrippen, zowel vrijheid als heerlijkheid, leiden ertoe dat die heerlijkheid in de toekomst zal geopenbaard worden. En dan is het niet meer de heerlijkheid van de kinderen Gods, maar dan is het de heerlijkheid van hen die vroeger kinderen Gods waren, maar die inmiddels tot zonen zijn gesteld. Vandaar dat ik zeg, hier in dit vers maakt het niks meer uit, als er zonen gestaan had, was het nog hetzelfde geweest. Want in die vrijheid leren wij te leven als zonen Gods. Dat kan niet missen. Het probleem van de vrijheid is aan de ene kant dat het niet bestaat. Dit is moeilijk. Bestaat niet? Nee. En voor zover het bestaat, maar dat kan eigenlijk niet natuurlijk, dat is de moeilijkheid ervan. En voor zover het bestaat, brengt het verantwoordelijkheid met zich mee. Nou, ik zal proberen het zo snel mogelijk uit te leggen. Vrijheid bestaat niet, want elk mens is altijd ergens aan gebonden. Alleen wij beperken het begrip vrijheid soms. En wij bedoelen dan dat er gebondenheid of slavernij is, waar de mens gebonden is aan dingen die hem opgelegd worden. Aan wetten namelijk in het algemeen. En waar die wetten of wetjes er niet meer zijn, noemen wij dat vrijheid. Maar dat noemen wij alleen maar zo. Maar het is een wat oppervlakkige aanduiding, want in werkelijkheid zijn wij allen gebonden van nature, in ieder geval aan onze eigen natuur, waardoor wij dingen doen die wij niet willen en dingen niet doen die wij toch zo graag hadden gewild. Dat was Romeinen 7. Vrijdenken is ook onzin. Maar... Ja, maar vrijdenkers bestaan niet, want het denken is altijd gebonden aan het denkraam. Oh, dat was van meneer Bommel, geloof ik. Maar goed, het is klassieke literatuur. Maar het is altijd gebonden aan informatie die men heeft en een milieu waarin men leeft. En het is gebonden aan de mens zelf. En aan zijn gebrekkige intelligentie. Maar dan zeg ik het toch netjes, hè. Maar kijk, een dier in het algemeen wordt geacht vrij te zijn. Maar het is niet waar, het gedrag van een dier is volstrekt te voorspellen omdat het beest gebonden is aan zijn eigen natuur. En als je als mens handig bent, dan maak je daar gebruik van. En dan bind je zelfs een dier. Ik zag laatst, ik weet nog niet waar het was, zag ik een paard lopen voor een rijtuig. Op een weg, ik geloof langs de snelweg, daar, ik weet niet meer, maar ik kon een poos volgen. Een paard voor een rijtuig langs lopend en ze wordt in draf. En er liep een veulen bij. Naast mag ik niet eens zeggen, bij. Want die liep soms een heel eind achter het rijtuig. En dan weer liep hij er voorbij. En dan weer voor het paard langs, zal ik maar zeggen. En dan weer de berm in, de struikgewas door en kwam er dan weer uit. De beest liep vrij rond, maar dat is niet waar. Liep keurig mee. Want de conclusie is natuurlijk dat moeders voor het rijtuig liep. En het veulen blijft gewoon bij de moeder. Zo zit het gewoon. Is dan vrij? Ja, maar gebonden aan kortom, het is vrij, want er is niet een wet opgelegd. Of een toon, maar goed. Maar er is niet een wet opgelegd. Toch is het niet vrij, want er is een wet geschreven in het hart van het beest. Nou, daar heb je nou het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. De moeder was niet vrij, want die liep voor die wagen, die werd gemend, gestuurd, was ingespannen, zal ik maar zeggen, moest werk verrichten. Maar het veulen was vrij, maar niettemin gebonden aan wat er in de natuur van het beest was. Geschreven in het hart. Dat is precies het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond worden wetten opgelegd en dat is slavernij zo zonder meer. Dat is zo zonder meer onvrijheid. Het andere van het nieuwe verbond is de ingeschreven wet, heet dat. Maar het is het leven van Christus in ons. Waardoor wij vrij zijn omdat ons niks is opgelegd. Aan de buitenkant is er niets wat ons tot ook maar iets verplicht. Wij zijn vrij. Als kinderen gods. Zie. Maar toch zijn we gebonden. Namelijk door het leven van Christus in ons enzovoorts. En wij leven daaruit. En dan nog heeft die vrijheid geen enkele zin. Want nou ben ik weer terug bij de positie van de mensen. Onze eigen positie. Vrijheid heeft geen enkele zin waar men geen verantwoordelijkheid wil dragen. Waar men vrij is, voor zover die vrijheid bestaat dan, waar men vrij is, zal men zijn eigen beslissingen moeten nemen en daarmee zijn eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. En ik ben van mening dat vele mensen, nou praat ik gewoon over de oude mensen, gewoon de oude schepping, de natuurlijke mens, dat vele mensen zo zwaar gebonden zijn, absoluut onvrij zijn, omdat zij niet in staat zijn om hun eigen verantwoordelijkheden te dragen, om eigen keuzen te maken. En de beslissingen die zij in het leven moeten nemen, schuiven zij dus af op anderen. En ze vragen het aan de buurvrouw, aan de voorganger, aan de schoonmoeder, de predikant natuurlijk. Dat gebeurt allemaal. En anderen zeggen, we moeten wetten hebben, zus, we moeten wetten hebben, zo. Nou ja, en? Je hoort altijd maar roepen, zijn mensen tegen euthanasie, moeten we een wet op hebben. Nou, als je tegen euthanasie bent, heb je geen wet nodig om het niet te hoeven doen. Hè? Euthanasie plegen, hè? Dan zijn ze tegen abortus, moet een wet tegenkomen. Als je niet wil aborteren, doe je het toch niet? Ik bedoel, daar heb je helemaal geen wet voor nodig. Enzovoorts. Je moet je eigen beslissingen nemen, eigen verantwoordelijkheden dragen, enzovoorts. ik noem maar wat voor de hand liggende voorbeelden, voor het gemak. En het probleem van de gelovigen, dan gaan we dus een fase hoger, komen we bij onszelf terecht. Het probleem van gelovigen is dat velen onder de wet leven, niet omdat het in de Bijbel staat, want de meeste christenen hebben geen flauw idee van wat er in de Bijbel staat. Sorry, maar het was eruit voor ik het erg in had, maar zo is het nou eenmaal. Maar ze doen dat omdat het hun verantwoordelijkheid wegneemt. En men kan zich verschuilen achter. Als je mensen vraagt wat ze geloven, zeggen ze ik ben dit of ik ben dat. Waarmee ze bedoelen dat hun naam ergens staat op een lijst ingeschreven. Zijn ze ergens lid van of zo. Dan zijn zij dit of dan zijn zij dat. Maar wat ze geloven kom je niet achter. Niets namelijk. Maar als men wat gelooft, als men iets voor waar houdt, dan is dat alleen zinnig, om het zo te zeggen, wanneer men daar ook uit leeft. Wanneer men de dingen die men voor waar houdt ook gebruikt als normen voor het praktische leven. Dat wil zeggen dat men zijn beslissingen neemt op grond van de dingen die men gelooft. En dat is een levend geloof, zegt Jacobus. En als dat er niet is, is er misschien wel geloof, maar hij zegt, dan is het geloof bij zichzelf een dood. En dan betekent het in de praktijk van het leven niks. Maar de gedachte is juist dat wij tot vrijheid geroepen zijn, was de term uit Galaten 5 inmiddels. We zijn tot vrijheid geroepen, maar dat betekent ook inderdaad dat we niet onder een wet zijn die ons zegt wat we doen en laten moeten, maar zodat we geen eigen verantwoordelijkheid dragen. Maar waar we in de vrijheid staan, zullen we onze eigen beslissingen moeten nemen. Niet die ons opgelegd worden, maar die van binnen uitkomen. En we dienen daar de verantwoordelijkheid voor te dragen. Zo zit dat. In de praktijk valt het wel weer een beetje mee, want als het goed is, dan leeft die geest in ons, zal ik maar zeggen. Laten wij ons vullen met het woord van Christus, het woord Gods, en dus met de geest Gods. En dat zal zijn uitwerking in ons leven ongetwijfeld hebben. Dat is in ieder geval de normale gang van zaken. Maar waar wij leren leven in die vrijheid, waar wij als kinderen Gods verantwoordelijkheid leren dragen, daar zijn wij geschikt, of daar worden wij geschikt om tot zonen te worden gesteld. En naarmate wij verantwoordelijkheid dragen hier, zijn wij dus zonen. Begrijpen we goed, officieel nog steeds kinderen, wettisch, juridisch, van Gods kant gezien, van de Vader gezien, nog steeds kinderen. Maar waar wij verantwoordelijkheid dragen, in vrijheid, want anders kan het niet, daar zijn wij zonen Gods. En u weet wel, waar geen vrijheid is, draagt men geen verantwoordelijkheid. En waar men geen verantwoordelijkheid draagt, is het leven tamelijk eenvoudig, dikwijls, vind ik persoonlijk wel. Ik heb het al vaker gezegd, de makkelijkste tijd uit mijn leven was die van militaire dienst. Vooral als je helemaal geen strepen hebt of zo, draag je geen enkele verantwoordelijkheid. Je hoeft geen beslissingen te nemen, er wordt gezegd wat je doen en laten moet, enzovoorts. Het is heel, heel gemakkelijk, vind ik. Maar goed, laat me zitten. Er zijn er die met mij van mening verschillen daarover, kennelijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar vandaar die uitdrukking hier, want daar gaat het over, vers 21. De vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods, terwijl de wereld is in dienstbaarheid der verderfenis, wacht die wereld op het openbaar worden aan die wereld van de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods, die dan bij die gelegenheid uiteraard tot zonen worden gesteld. Want, vers 22, wij weten dat het ganse schepsel, de ganse schepping dus, tezamen onnuttig is geworden, afgeweken is, enzovoorts, met de woorden uit Romeinen 3. Maar hier staat dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, die geest van de aanstelling tot zonen uit vers 15, ook wij zelven zuchten of kreunen, schreven desnoods van pijn vanwege het lijden, zuchten in onszelf, verwachtende de zoonstelling. Daar wacht de wereld op en wij, in laatste instantie worden wij pas genoemd, wij wachten daar ook op. Wij verwachten de aanstelling tot zonen. Wanneer zal dat zijn? Dat is de eenvoudige vraag. Bij de verlossing van het lichaam, de iets moeilijkere vraag zou geweest zijn, wat is dat? En dan is het antwoord de verlossing van ons lichaam. Dat is de enige goede vraag. En dat zo hebben de vertalers het ook opgevat. Die hebben niet bijgevoegd ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam, maar hebben ingevoegd namelijk de verlossing van ons lichaam. En terecht, want deze beide termen worden niet met door een woord aan elkaar verbonden, maar staan gewoon tegen elkaar aan. Dat is een taalkundig verschijnsel wat we in modern Nederlands niet meer kennen. En dat betekent gewoon dat die termen dezelfde betekenis hebben. Namelijk, verwachtende de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam. Het is hetzelfde namelijk. En als ik het eenvoudiger zeg, ter gelegenheid van de verlossing van ons lichaam worden wij tot zonen gesteld. Maar wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt. Dat is de verlossing van ons lichaam. Wij een gebouw hebben bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Waardoor wij bekleed of overkleed of aan de andere kant op naakt bevonden worden. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En zo staat het allemaal bij elkaar in 2 Korinthe 5. Zodat je dan nog een term krijgt, namelijk de aanstelling tot zonen, de verlossing van ons lichaam, de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar het is gewoon 3 keer hetzelfde. Het wil gewoon zeggen dat dit zichtbare van ons weggedaan wordt en dat het onzienlijke inderdaad overblijft. En het onzienlijke zal vervolgens in de toekomst ook geopenbaard worden aan de wereld. Een onzienlijk lichaam dus. Maar de gedachte is dat de heerlijkheid van het lichaam nu al ons deel is of wordt. En dat het in de toekomst zal geopenbaard worden. En wij worden daarheen geleid, nu, door de geest die ons leidt tot die aanstelling tot zonen, is de gedachte. En daarna staat er vers 24, want wij zijn in hope zalig geworden. Daar wachten we op, dat is de bedoeling. Het leven van een kind is niet het normale leven van een mens. Het leven van een kind is een leven wat gericht is op die volwassenheid. Het moet daarheen opgroeien. Er gebeurt van alles, er gebeurt van alles mee. Het moet ervaring opdoen, het moet van alles leren. Met name moet het leren verantwoordelijkheid te dragen, opdat het later vrij van de heerschappij van de ouders, om eens een sterke term te gebruiken, het leven aan te kunnen, eigen verantwoordelijkheid te kunnen dragen, zal ik maar zeggen, zelf de beslissingen kan nemen enzovoorts. En zo is het met ons als gelovigen hier nu. Dit is niet het normale leven, wij zijn er heen onderweg. Wij worden hier in dit leven als gelovigen voorbereid op het leven wat ons beloofd is. We maken dus een leerschool door. En dat is waar het eigenlijk om gaat. Als ik het heb over het dienen van God, dienen van de Heer nu onder het nieuwe verbond, dan denken wij wellicht meteen of ja, hoe moeten wij hem dienen? Op welk resultaat zullen wij ons richten? Er moet toch iets van tot uitdrukking komen, er moet toch ergens iets van onze dienst blijken enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat het dienen van God in de eerste plaats tot doel heeft onze eigen volwassenheid. Opdat wij zouden opwassen. Theoretisch dan, waar onze dienst aan de Heer geen enkel praktisch resultaat, zichtbaar resultaat voortbrengt in de zienlijke wereld, dan nog kan onze dienst aan Hem, of zal onze dienst aan Hem vrucht dragen, omdat het leidt tot onze zoonstelling. Dat is maar waar het om gaat. Ik bedoel dit, als een evangelist zijn leven lang het evangelie predikt en er komt zijn leven lang niemand door die evangeliepredikking tot geloof. Nou ja, of maar een paar dan vooruit. Wat dan? Is dan zijn leven vruchteloos? Wel nee, de man heeft zijn hemelse vader gediend. De man heeft God gediend. Hij zal een heleboel geleerd hebben. En heeft zeker geleerd dan verantwoordelijkheid te dragen. Want hij had net zo goed kunnen zeggen, er gebeurt niks, dus schouder maar mee op. Maar gaat toch door. Het verhaal gaat, maar misschien is het een legende, dat weet ik niet. Het verhaal gaat dat broeder Kits senior in de tijd ooit een tentsamenkomst, want dat had hij toen hier in het noorden vooral, hè, waar het in het verleden vanuit Leeuwarden, voor de oorlog was dat, weet ik nog goed. Maar dat hij een tentsamenkomst had, en er was gewoon niemand. Er was niemand in de tent, was tijd, samenkomst moest beginnen. En of het waar is, weet ik niet, maar ik heb me dat uit betrouwbare bron laten vertellen ooit. De man begon gewoon te spreken, er was wel niemand, maar hij begon gewoon te spreken. En, hè? Ken je dat verhaal ook of niet? En wat er gebeurde dus, was dat iemand buiten de tent, want dat is maar een dun doekje immers, dat iemand buiten de tent heeft staan luisteren en inderdaad tot geloof kwam. Het lijkt mij een sterk verhaal, dus ik vertel het altijd met een slag om de arm. Nee, dat is nou eenmaal zo. Hè? Ik kan je zoveel vertellen, maar ik acht het niet onmogelijk. Maar als voorbeeld kan het wel dienen. Het is toch trouw, er zou gesproken worden, het evangelie zou gepredikt worden. Nou, het werd ook gedaan. Misschien wat absurd, maar dat maakt de Heer wel uit vervolgens. Maar dat kan. Waar het in ons leven om gaat, is niet om een zo groot mogelijk zichtbaar resultaat van onze dienst aan Hem. Waar het om gaat, is dat wij leren trouw te zijn aan Hem, ongeacht de omstandigheden. En ik moet u eerlijk zeggen, dat waar wij de Heer dienen en het werk draagt veel zichtbare vrucht, dan is het heel wat makkelijker om trouw te zijn dan waar het werk geen zichtbare vrucht draagt. Of weinig. En toch gaat het juist daarom. Nou goed, daar zullen we het bij laten, want het is hoog tijd voor... We nemen de draad weer even op in Romeinen 8. Waar dus gesproken wordt over onze toekomstige aanstelling tot zonen. En om nog maar eens een open deur in te trappen. Zonen kunnen alleen aangesteld worden als ze er eerst zijn. Zo is het nou eenmaal. Dus eerst moeten er zonen zijn, dan kunnen ze aangesteld worden. En de bedoeling is dat wij nu opgroeien tot zonen, om in de toekomst tot zonen gesteld te worden. Daarom zouden wij in heel ons leven onze verwachting stellen op deze dingen. Zeg maar in het algemeen op de wederkomst van Christus, want daar komt het in de praktijk dan toch op neer. En bij alles wat ons in het leven overkomt, zouden wij onze blik daarop gericht houden, want dat is waar het om gaat. Wij verwachten hetgeen wij niet zien en wij verwachten dat met lijdzaamheid, want dat is wat vers 25 dan zegt. Waarna vervolgens vers 26 zegt, en desgelijks komt ook de geest onze zwakheden mede te hulp. Dat is heel aardig, want het gaat er inderdaad niet om dat we leven uit het vlees, uit de kracht van het vlees, maar de gedachte is juist dat we als kinderen God zouden leven, dat kan alleen maar in de kracht van die geest die ons is gegeven, die ons naar die aanstelling tot zonen zou leiden. Die komt dus inderdaad onze zwakheden, en in het bijzonder onze natuurlijke zwakheden, mede te hulp. Hij bidt namelijk voor ons, staat er in de rest van het vers en ook in het volgende vers, vers 27. Maar hier in deze vers hebben wij kortsluiting met dezelfde gedachtegang uit de Hebreeënbrief weer. Want daar is, gaat het inderdaad om precies dezelfde dingen. En daar staat dat wij in onze dienst onder het nieuwe verbond zouden naderen tot de troon der genade, namelijk tot degene die al tot zoon gesteld is, tot Christus namelijk. De middelaar van het nieuwe verbond, die uit Romeinen 8 vers 2 dus, Christus Jezus, vanwege de wet des geestes en des levens. We zouden tot hem naderen, van hem zouden we ontvangen genade, want ons is uit genade gegeven niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, een strijd te hebben. Dat is geen populair vers, maar het is het laatste vers van Filippenzen 1 geloof ik, als ik me goed herinner. Genade om voor hem te lijden. Genade namelijk om te geloven en dus hem te dienen en dus eventueel te lijden. Wij zouden naderen dus tot de troon der genade om te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp. En hier staat dat de geest onze zwakheden te hulp komt, maar het gaat over precies hetzelfde. Die geest is namelijk Christus, die geest is de middelaar van het nieuwe verbond. Van hem zouden we hulp ontvangen en in zijn kracht zouden wij de levende God dienen. Ook onder zijn leiding, vanzelfsprekend, en onder zijn verantwoordelijkheid. Precies dezelfde waarheid als uit heel de Hebreeënbrief. Goed. Nou, en dan staat er vers 28, wij weten dat degene, of voor degene, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. En dan moet ik natuurlijk de vraag stellen, wat is dan dat goede? Het werkt mee naar dat goede toe, hè, om het goede te bereiken. Wat is het goede? Onze aanstelling tot zonen, uiteraard. En daar moeten alle dingen toe medewerken. Dat is het doel van ons leven. En alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En waartoe waren we ook alweer geroepen? Hetzelfde antwoord. Aanstelling tot zonen. Tevoren verordineerd. Maar die uitdrukking staat in weer het volgende vers. Tevoren verordineerd, zodat het niet mis kan. Dit is waar het over gaat. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dus die uitdrukking tot zover is eigenlijk hetzelfde als dat we in Christus zijn uitverkoren, tevoren gekend namelijk, in Christus uitverkoren en dus ook in Christus tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Dat is dus Efeze 1 weer, hè? Vers 4, 5 en 6. Maar hier samengevat in een half vers. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dat had natuurlijk ook kunnen staan. Die heeft hij ook tevoren verordineerd tot aanstelling tot zonen. Maar in de praktijk, om den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. En het resultaat is dat als wij tot zonen worden aangesteld in de toekomst, dan is Christus uiteraard de eerstgeborene te midden van vele broederen. Te midden van andere eerstgeborenen namelijk. Of te midden van degenen die met hem in dat eerstgeboorterecht delen. En daarna worden een paar begrippen bij elkaar gezet. Die hij tevoren geordineerd heeft. Heeft hij ook geroepen. Heeft hij ook gerechtvaardigd. Heeft hij ook verheerlijkt. Dat heb je bij elkaar. Want waar wij geroepen, waar wij tevoren geordineerd zijn, zijn wij dus geroepen. Daar zijn wij gerechtvaardigd, of worden wij gerechtvaardigd, kan ook nog eventueel. En daar worden wij verheerlijkt. Die dingen zijn begrippen die inderdaad zo zonder meer bij elkaar horen. Waarna de apostel besluit met een soort epiloog. Zegenlied staat er in mijn Bijbel boven. Dat is ongeveer wat het is, hè? Een overwinningslied. Waarin de tegenwoordige positie van de gelovigen dan beschreven wordt en de verwachting die wij hebben, er kan niks mee mis. Maar vervolgens is het dan zo dat hoofdstuk 9 vers 1 dus aansluit gewoon achter vers 30 van hoofdstuk 8. Dat zegenlied, dat is even terzijde. We gaan nu eerst een lied zingen en dan gaat de preek weer verder. Zoiets is het, hè? Dat heb je toch, hè? Goed. Dus het gaat om onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Daar wachten we op. We worden het beeld van Gods zoon gelijkvormig, zegt de apostel Paulus. En dan geeft hij meteen als commentaar in 9 vers 1 dus. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis geven door de Heilige Geest. Daar komt er iets heel ernstigs dus. Als je met zoveel nadruk zegt dat hij de waarheid spreekt. Dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. En dan weer een tussenzin. Want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen, die mijn maatschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is, er staat er voorop, welker is de aanstelling tot zonen. Met andere woorden, de apostel heeft in de voorgaande vers en hoofdstukken uiteengezet dat die aanstelling tot zonen gegeven is aan de gelovigen van vandaag. Dat is dus de gemeente. Hij schrijft het zelfs aan Romeinen, tot op zekere hoogte althans. Maar nu zegt hij, nu spreek je ineens over zijn maatschap naar het vlees, welke Israëlieten zijn. Gek is dat er nou ineens staat Israëlieten, is die dat nooit opgevallen? Nee, wat had er dan moeten staan? Joden. Want we zijn toch de voorgaande 8 hoofdstukken niet vergeten, waarin de apostel spreekt over Joden en Grieken. Nooit anders dan dat, Joden en Grieken. Joden en heidenen. Toch? Dan gebruik je de term Jood. Hier schakelt hij ineens over. En zegt, mijn maatschap naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid, maar wij zouden tot zonen worden aangesteld, wij zouden heerlijkheid ontvangen en de verbonden, maar die verbonden worden op ons van toepassing gebracht en de wetgeving, nou ja, die wordt niet op ons van toepassing gebracht, maar daar zijn we in ieder geval van verlost en de dienst van God, maar wij zouden God dienen volgens hoofdstuk 6, toch? En de belofte is er, maar God heeft toch aan ons belofte gedaan. Dus hebben wij hoop, enzovoorts. Zodat hij meteen de discussie naar voren gebracht. Maar hoe kan dit nu? Want al deze, laten we maar zeggen, zegeningen die in de voorgaande hoofdstukken beschreven zijn, waren zegeningen die oorspronkelijk gegeven zijn aan de Israëlieten, staat er. En dan is dus de vraag, hoe zit dat nu? Wat is nou de relatie tussen de Israëlieten aan wie die dingen beloofd zijn en de gemeente van vandaag aan wie die dingen ook gegeven of beloofd zijn? En dat is lastig uit te leggen. Daar doet hij dus ook 3 hoofdstukken over. En als u het mij vraagt, ik doe maar net of u dat doet, als u het mij vraagt, vertelt hij dan nog maar een deel. En dat is de moeilijkheid ongetwijfeld van hoofdstuk 9 tot en met 11. Ik weet niet of u die ervaring ook hebt, maar mijn ervaring is dat men gewoonlijk in die 3 hoofdstukken de weg kwijtraakt. En het ligt ook voor de hand, eigenlijk, omdat de apostel zich, als u mij dan maar weer vraagt, hij drukt zich daar toch wel, lijkt mij, wat ongelukkig uit. Ongelukkig in de zin van dat het ook lastig is om het betoog van de apostel te volgen. Dat meen ik echt. Meestal wordt het dan ook maar gewoon overgeslagen. En wat is de relatie tussen Israël en de gemeente? Want dat is waar het over gaat. 3 hoofdstukken lang. En dan een van de merkwaardigste dingen is dan nog dat hij in dat hoofdstuk, in die hoofdstukken, uitspraken aanhaalt uit het Oude Testament, beloften, profetieën, die in het Oude Testament zo zonder meer van toepassing zijn op Israël, dat is heel gemakkelijk aan te tonen, terwijl hij ze hier heel uitdrukkelijk, expliciet, zwart op wit toepast op ons heidenen. Dat is helemaal moeilijk. Terwijl het juist erom gaat dat hij in de hoofdstukken uiteen zou zetten het verschil tussen de gemeente en de heidenen. Maar hij neemt uitspraken over, of het verschil tussen de gemeente en Israël, maar hij neemt juist uitspraken over Israël uit het Oude Testament en glashard, zonder commentaar, past hij ze rechtstreeks toe op heidenen. En hij zegt het er nog bij ook. En dat maakt het knap ingewikkeld om het verhaal te volgen. De vraag is namelijk, hoeveel gewicht hechten wij aan die uitspraken die hij citeert binnen het Oude Testament, of hoeveel gewicht hechten wij aan deze uitspraken zoals ze hier geciteerd zijn in het Nieuwe? Deze de uitspraken die de apostel aanhaalt hier binnen dit verband, is het verhaal aardig te volgen. Lees je diezelfde uitspraken in het Oude Testament, is het verhaal ook aardig te volgen, maar je komt op 2 verschillende plaatsen uit. Een voorbeeld dan, zo los uit pols. Een voorbeeld. Hij zegt, Lo Ami zal Ami worden. Dat staat in Hosea natuurlijk, hè? Uitdrukkelijk in Hosea, andere plaatsen ook, maar in ieder geval Hosea. Lo Ami zal Ami worden. Lees je Hosea, dan kom je niet op de gedachte dat het over iets anders zou gaan als over Israël. Namelijk een Israël wat Ami was, Lo Ami werd en weer Ami zal worden. En om het nog maar even te vertalen voor de goede orde. In Israël wat Gods volk was, waarvan God zegt, het is mijn volk, Ami in het Hebreeuws, het is mijn volk. Het zou niet Gods volk zijn, maar daarna zou het alsnog weer Gods volk zijn. Maar het laatste deel van de uitspraak, dat Lo Ami, Ami zou worden, niet Gods volk, dat zou Gods volk worden, past hij hier in Romeinen toe, citeert het uit Hosea en zegt dat Hosea spreekt over heidenen. Maar lees het in Hosea, dan gaat het over Israël. Absoluut. Maar Paulus zegt, het gaat over heidenen. Vers 24 van Romeinen 9. Vaten der heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal Lo Ami, Ami worden. Noemen. En ik zal Lo Ruhama, niet bemind, ik zal Lo Ruhama, Ruhama noemen. Enzovoorts. Maar hij zegt, ook u heidenen. Maar in Hosea gaat het niet over heidenen, voor zover wij weten. Expliciet gaat het over Israël. En hier gaat het expliciet over de heidenen. En dat geldt voor vele andere uitspraken in deze hoofdstukken ook. Daar zit dus een moeilijkheid achter. Maar ik kan u die moeilijkheid snel uit de doeken doen, maar ter inleiding op waar we dan voor de volgende keer over zullen spreken. Het hele punt is namelijk dat een belangrijk deel van Israël valt in de categorie heidenen. Niet misschien de Joden, misschien, want daar ga ik gewoon nou niet over discussiëren, vind ik geen punt. Maar er is een ander deel van Israël, een veel groter deel van Israël, wat van nature Israël is, maar wat vanuit Bijbelstandpunt valt in de categorie heidenen. Zodat het mogelijk is dat uitspraken over heidenen toegepast worden op Israël en uitspraken over Israël toegepast worden op heidenen. Omdat er begrippen zijn die elkaar in ieder geval voor een stam of 10 overlappen. Om het dan maar heel snel te zeggen. En dat is wat in dit schriftgedeelte ongetwijfeld naar voren komt. Ik kan dat niet gauw toelichten. Ik wil dat ook niet doen, want dat is veel te moeilijk om dat in een paar woorden te doen. Maar ik heb u misschien al eens eerder bepaald bij de uitspraken waaromtrent ook altijd gediscussieerd wordt in Romeinen 11. Waar gesproken wordt over een wilde olijfboom en een tamme olijfboom. En de takken van de wilde olijfboom worden geënt op de tamme olijfboom. En de takken van de tamme olijfboom zelf worden afgesneden eventueel. En een van de verklaringen daarvoor is dat de tamme olijfboom, dat is Israël. Maar een ongelovig Israël wordt afgesneden, takken afgesneden. En takken van een wilde olijfboom worden afgesneden en geënt op de tamme olijfboom. Zodat de gedachte is dat die wilde olijfboom staat voor heidenen. En heidenen krijgen dus via die enting deel aan de zegeningen van Israël. Dus een van de redeneringen. Maar hoe zit het dan met de andere bomen? Hoezo is de tamme olijfboom Israël, als Israël een tamme olijfboom is, wat is dan een wilde olijfboom? Het zijn allebei olijfbomen. Begrijp u, daar zit je dus meteen met het probleem. Want het ligt veel meer voor de hand, niet veel meer, maar het ligt ook voor de hand om te komen. Ja, we denken uit het verband van de brief dat dat niet de betekenis is, dat denken wij. Hè? Maar het ligt ook voor de hand te denken van, je hebt twee olijfbomen, de ene is Israël, dan moet de andere dat ook zijn. De ene is de tamme, de bekende, de vruchtdrager, dan moet het Joodse volk zijn. En dan is de wilde olijfboom, dus een beeld van de 10 stammen van Israël, die inderdaad verwilderd zijn en geen vrucht dragen, zoals de Bijbel ook spreekt over een verwilderde wijngaard enzovoort. En een wilde, hoe heet zoiets, een wilde wijnstok, colloquent. Ik heb de Bijbel allemaal. Alles in beeld van het deel van Israël, wat inderdaad de Heer niet dient en in de verstrooiing gebracht is en ballingschap of hoe dat maar heten mag. Met andere woorden, wanneer over die olijfbomen gediscussieerd wordt, komt men altijd in de problemen om de eenvoudige reden dat het beeld zelf niet voldoende is om het te verklaren. En de verklaring moet ergens anders vandaan komen. En er blijken meerdere verklaringen te kunnen gegeven worden van hetzelfde type. Van dezelfde schildering. Hetzelfde gebeurde met die uitspraken over Lo Ami wat Ami zal worden. Want je kunt uit de schrift laten zien dat het op Israël slaat. Je kunt ook uit de schrift laten zien dat het op heidenen slaat. Maar wat is dan echt de betekenis? En de gedachte is dus dat de apostel Paulus wel het een en ander naar voren brengt, maar bepaalde zaken ook inderdaad niet openlijk zegt. Maar die worden wij geacht te begrijpen. En ik heb nog een heel belangrijke in dit schriftgedeelte, dat is die van Romeinen 10 vers 1. De toegenegenheid mijns hart en het gebed dat ik tot God voor Israël, want in deze hoofdstukken heet het constant Israël, behalve in 10 vers 12. Daar heet het Jood nog Griek, maar dat komt omdat dat vers weer een aanhaling is van de uitspraak uit Romeinen 3. Want daar heette het Jood en Griek en die herhaalt gewoon de uitspraak. Er is geen onderscheid nog van Jood nog van Griek, eenzelfde is Heere van allen enzovoorts. Maar daar citeert hij dus min of meer uit zijn eigen brief. Maar in alle andere gevallen spreekt hij niet over de Joden in deze drie hoofdstukken, de andere hoofdstukken wel, maar hij spreekt over Israël. En hij zegt in 10 vers 1, broeders, de toegenegenheid mijn harte en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Hij bidt voor de zaligheid van Israël. En ik zal een andere keer zal ik weer uitgebreid vertellen dat dat betekent dat hij in ieder geval bidt dat hij zelf mag uitgezonden worden om het evangelie aan Israël, zijn broeders naar het vlees, te prediken. Dat blijkt namelijk uit wat hij er verder van zegt in ditzelfde hoofdstuk. Hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zal men prediken zonder dat zij gezonden worden? Enzovoorts. Dus de apostel wil het evangelie prediken aan Israël en hij bidt daarvoor. En daarna zegt hij in vers 11, in hoofdstuk 11, in vers 13, want ik spreek tot u, heidenen, voor zover of voor zoveel ik der heidenen apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk of ik enigszins mijn vrees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Maar als hij apostel der heiden is, waarom zou hij dan naar de Joden gaan? En waarom, juist als der heidenen apostel, zou hij enige van zijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige van hen behouden? Hoe kun je dat met elkaar rijmen? Wat is de samenhang ervan? Voor zover ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk door enige van mijn vlees voor Christus te winnen. Nee, het zijn twee dingen die waar zijn. Hij is der heidenen apostel en hij hoopt enige van zijn vlees voor Christus te winnen. Maar zo staat het er niet. Hij brengt het met elkaar in verband. Juist omdat hij der heidenen apostel is, richt hij zich erop om enige uit zijn vlees voor Christus te winnen. En het antwoord, het enige antwoord wat ik tot nog toe kan bedenken, nee, niet tot nog toe, maar het antwoord wat ik nu moet geven, zo moet ik het zeggen, is dat hij onder zijn vlees niet eens verstaat de Joden, want daarvan was hij juist niet apostel, dat was Peters een afdeling overigens, maar enige uit de 10 stammen van Israël. Zijn vlees wel degelijk. Bovendien bad hij dat hij mocht worden uitgezonden volgens vers 1 van hoofdstuk 10 en vervolgens vers 15 van hoofdstuk 10. Maar dan zou hij niet zo ver weggezonden hoeven. Hij zou niet uitgezonden hoeven te worden om het evangelie aan de Joden te prediken. Dan had hij net zo goed in Jeruzalem kunnen blijven. Maar er zit nog wat anders achter. Want dit lijkt vergezocht, dat weet ik wel. Maar ik geef alleen maar een paar punten zo. Hè. Er zit nog wat. Ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk om enige uit mijn vlees voor Christus te winnen. Maar dan heb ik een paar vragen. Waarom speciaal u, heidenen? Want welke heidenen zijn dat? Letterlijk. Deze in Rome uiteraard, toch? Daar schrijft hij toch de brief aan. Hij zegt, ik spreek tot u, heidenen. En dan voor zoveel of voor zover ik er... Ja, voor zover. Is er dan procenten gebonden? Is hij voor 80% apostel der heidenen, voor 20%? Dat is toch niet zo? Hij is toch gewoon apostel der heidenen? Waarom zegt hij dan voor zover of voor zoveel ik der heidenen apostel ben? Toch? Is toch een goede vraag of niet? Ja, vind je een goede vraag, Roelof? Dan houden we hem erin. Nou, er komt nu het antwoord. Wie zijn die heidenen aan wie hij schrijft? Dat zijn gelovigen in Rome. Dat is een gemeente in Rome. Terwijl Paulus zelf nog nooit in Rome geweest was. Dat in de eerste plaats. Hij kende hen niet. Toch kent hij hen. Want dat blijkt uit Romeinen 16. Hij doet de groeten aan een heleboel mensen die hij wel kent. Hij moet dus contact hebben met sommigen daar, of gehad hebben, in ieder geval. Maar dat is bewezen, dat krijg je gewoon bewijs uit de geschiedenisverhandelingen. En verder moet hij contacten hebben daar met mensen op een of andere wijze. Want hij neemt een heel hoofdstuk eigenlijk om de groeten te doen aan een heleboel figuren. En de aardigheid daarvan is dat uit Romeinen 16 bovendien blijkt dat deze gelovigen, maar dat had u natuurlijk al vermoed, dat deze gelovigen in Rome niet in de eerste plaats Joden waren die tot geloof waren gekomen. Anders had hij toch ook moeilijk kunnen schrijven, u heidenen, ik spreek tot u heidenen. En bovendien blijkt dat uit Romeinen 16, Want daar doet hij de groeten aan, in vers 3, aan Priscilla en Aquila. Die heette gewoon Arend van zijn voornaam, maar dat doet er nou niks te zaken. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld hebben, de welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen, groet ook de gemeente in hun huis. Zodat Aquila en Priscilla hier in Rome wonen, we kwamen ze trouwens tegen in Korinthe, nee, Paulus kwam ze tegen in Korinthe, en Paulus kwam ze tegen in Efeze. Maar ze waren oorspronkelijk uit Rome en hier zijn ze in Rome. Ze krijgen de groeten en er is een gemeente bij hen in huis. En de normale gedachte is, die kun je niet 100% bewijzen, maar de normale gedachte is dat aangezien Priscilla en Aquila Joden waren, zij een gemeente hadden aan huis, een gemeente leiden zoals ze dat overal deden waar ze waren. Een gemeente bestaande in eerste plaats uit gelovigen uit de Joden. Waaruit volgt dat er in datzelfde Rome dus nog een gemeente was uit heidenen. Aan wie Paulus deze brief schrijft. En hij vraagt hem de groeten over te brengen ook aan die andere gemeenschap daar. Rome was groot genoeg om diverse wijkgemeenten op na te houden, denk ik dan maar. Maar er was één gemeente bij Aquila en Priscilla aan huis. Maar deze gemeente moet dus bij iemand anders aan huis geweest zijn. Want gemeenten worden geacht bij iemand aan huis te zijn. Niet omdat het dan de privéwoning is, maar omdat het onder leiding is van iemand. Hè. Die regelt daar de huishouding dan, hè, van de gemeente als zodanig. Wij kennen echter uit Romeinen 16 deze gemeente, van de Joodse gemeente van Priscilla en Aquila in Rome. Maar de vraag is, bij wie was die andere gemeente aan huis in Rome? Wat was dat voor een gemeente? Want aan hen schrijft hij in de eerste plaats, ik schrijf aan u heidenen. Maar wat waren dat voor heidenen? Het antwoord is heel eenvoudig. Het antwoord is dat het een gemeente was ten huize van de Britse koning. Caradoc. Ja, dat is niet. Ja, de Britse vorst. Ten huize van de Britse vorst in het Britse paleis in Rome, alwaar deze Britse koninklijke familie gevangen zat. En de Britten zijn gewoon een Keltische stam, dus ik schakel even over. Ik zeg gewoon, het is een Keltische gemeente. En die hele koninklijke familie zat daar ongeveer. Ik zal ze nou niet bij namen noemen allemaal. Maar, ik kan er wel één noemen trouwens. Eén lid van de familie in elk geval, want die krijgt nog de groeten ook in vers 13 van Romeinen 16. Rufus Pudens Pudentius, voluit. Rufus Pudens Pudentius. De Romeinse senator die getrouwd was met de dochter van de Britse vorst. De dochter van Caradoc, namelijk Gladys, heette zij in het Keltisch. Of Claudia, want zo werd ze via het Latijn genoemd. Na de keizer trouwens van die dagen, Claudius. Want daar waren ze de gevangenen van. Deze twee die spelen nog een belangrijke rol, maar daar heb ik het nog wel eens een keer over. Maar waar het om gaat is dat uit de mensen die hier genoemd worden, inderdaad blijkt dat de apostel Paulus op de hoogte is van zaken waar wij buiten de Bijbel om van op de hoogte gebracht zijn, uit de ongewijde geschiedenis. Dat namelijk die heidense christengemeente, waarvan niemand eigenlijk wist, althans niet uit de Bijbelse geschiedenis, hoe die ontstaan is eigenlijk daar in Rome, dat die heidense gemeente een gemeente was onder leiding van het Britse koninklijk huis in Rome en die vermoedelijk ook daardoor ontstaan is. Omdat het een christelijke Britse familie, Keltische familie was, koninklijke familie was, die inderdaad in gevangenschap verkeerde daar in Rome. En onder hun bescherming was daar die gemeente. En dat is ook zeker 100 jaar lang zo gebleven. Tot in de derde generatie in elk geval aan toe. En de kerkgeschiedenis is er duidelijk genoeg over. Ik heb trouwens een foto van het hier bij me van het huis, wat gebouwd is op de fundamenten van de Britse paleis. Het is langzamerhand omgebouwd tot kerk ooit, maar nog steeds genoemd naar de kleindochter, of naar de dochter van Pudens, of de kleindochter van deze Britse vorst, daar komt het op neer. De dochter van Rufus Pudens Pudentius en Claudia dus, hè. Daar komt het op neer. Maar waar het om gaat is dus dat deze brief geschreven werd aan deze Keltische gemeente in Rome. dat waren heidenen en Paulus was de apostel der heidenen en hij schrijft aan hen en hij zegt, ik spreek tot u heidenen, die heidenen dus daar, ik spreek tot u heidenen en ik maak mijn bediening heerlijk als ik enige uit mijn vlees voor Christus kan winnen. Maar de aardigheid van het verhaal is dat als je er diep op doorgaat, dat eigenlijk die Keltische Britse koninklijke familie meer het vlees was van de apostel Paulus dan welke Jood ook. Omdat Paulus zelf volgens ditzelfde schriftgedeelte, Romeinen 11 vers 1, een Israëliet is weliswaar, maar Jood noemt hij ook niet, hij vermijdt de term. Een Israëliet uit het zaad van Abraham en van de stam van Benjamin. Wat aardig is dat Benjamin de volle broer was van Jozef. En dus wat de afstamming betreft hoorde de man veel meer thuis bij de 10 stammen van Israël dan bij de 2. Heb je die? Met andere woorden, die heidenen aan wie hij schrijft kun je ook beschouwen als Israël, althans naar het vlees. En hoewel hij dan dus de apostel der heidenen is, kan hij niettemin inderdaad zijn bediening heerlijk maken, het is een bekroning van zijn bediening zelfs, als hij enige heidenen uit zijn vlees voor Christus kan winnen. Heidenen namelijk, die notabene nog afstammen van Jozef ook, want de hele gedachte die erachter steekt is natuurlijk dat deze koninklijke familie rechtstreeks afstamt van Jozef en Efraïm. En dat is waar het om gaat. En daar hebben we het volgende keer over, maar ik kan niet nalaten nog even gauw wat anders te vertellen. Want we hebben een gelijksoortig schriftgedeelte vorige keer gelezen uit Galaten. Ik weet niet meer, ik weet echt niet meer wat ik ervan gezegd heb. Maar de kans is dat ik één vers heb overgeslagen daar. De uitspraak namelijk, wees vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der vrije. Ik denk dat ik die heb overgeslagen, ik weet niet meer precies. Maar de aardigheid is dat die uitspraak een verwijzing is weliswaar naar Sarah en Hagar. Maar het is een uitspraak niet uit Genesis, het is een uitspraak uit Jesaja, merkwaardig genoeg. En de gedachte is namelijk deze, dat die brief aan de Galaten in werkelijkheid, dat was het in elk geval trouwens, in werkelijkheid een brief was aan Galliërs. De enige discussie bestaat over de vraag waar deze Galaten, namelijk Galliërs, woonden. Woonden zij in de streek die wij kennen als Galatië, in de tegenwoordige Turkije dus. Dat is wat men bij voorkeur dan maar kiest, want dat ligt een beetje dichter bij Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Maar meer voor de hand ligt, als wij dat verband niet leggen, meer voor de hand ligt dat Galatië gewoon is wat het altijd is, ook in de ongewijde literatuur. Galatië is namelijk Gallië en Gallië is Noordwest-Europa. Of Friesland erbij hoort, weet ik niet. Dat hangt er maar vanaf, want die grenzen zijn niet nauw bepaald. En in Gallië wonen Galliërs en de Galaten waren dus Galliërs. Maar Galliërs, dat is de andere naam voor Kelten. Het is volstrekt hetzelfde namelijk. Zodat de merkwaardige gedachte naar voren komt, dat deze brief aan de Romeinen over dat eerstgeboorterecht notabene geschreven werd aan gelovigen uit de 10 stammen van Israël, die op grond van die verbinding met Jozef sowieso geroepen waren tot eerstgeboorterecht. En hetzelfde geldt voor de brief aan de Galaten, waar we dezelfde uiteenzetting vinden. Een brief geschreven aan Galliërs en dus Kelten en dus leden van de 10 stammen van Israël met precies hetzelfde verhaal. Namelijk aanstelling tot zonen. En zo komen die dingen bij elkaar. En sommigen vinden het vergezocht om te denken dat de brief aan de Galaten geschreven werd naar inwoners van Frankrijk. Maar wie de ongewijde geschiedenis kent, de kerkgeschiedenis bedoel ik feitelijk, die mag er geen problemen mee hebben. Want van de vroegste jaren werd het evangelie gepredikt in Frankrijk. En je vindt er nou nog de reliquieën van de overblijfselen van de gedenktekenen, de kerken en noem maar op. Tot in onze dagen. Dat kan niet missen. Gallië, Keltië of hoe het maar heten mag. En daar komen wij bij terecht. Zodat die uitspraken over het eerstgeboorterecht van de gemeente gesproken worden tegen de achtergrond van het eerstgeboorterecht van de 10 stammen van Israël. Maar zonder het ook maar één keer openlijk te noemen. En dat is de aardigheid er juist van. Dat maakt het nou juist zo interessant. Maar Ik persoonlijk ben ervan overtuigd dat die Romeinen heel goed begrepen hebben waar de apostel Paulus over schreef. En de Galaten net zo goed. En te denken dat die Galaten aan wie Paulus schreef, Galliërs waren die uit, zo is het verhaal dan, hè, het waren dan Galliërs die gediend hadden in het Romeinse leger. En als ze dan afzwaaiden uit het Romeinse leger, dan mochten ze zich vestigen in een van de zogeheten kolonies. En een van die kolonies is dan Galatië in Klein-Azië, zal ik maar zeggen, tegenwoordig Turkije zo'n beetje. En daar woonden dus Galliërs en het heette daarom na de...